We maken nu bekend, gemeente, dat de collecte vandaag bestemd is voor het bouwfonds. Op Goede Vrijdag begint de dienst, zoals de Heer wil, om 8:00 en de collecte is dan bestemd voor de kerk. En met de beide paasdagen is de collecte bestemd voor de evangelieverkondiging onder Israël. De rouwdienst van zuster Visser Kramer wordt gehouden op maandag 5 april in de Ark, aanvang om 3:00. Door de kerkenraad zijn uit onze wijk onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare belijdenis des geloofs de volgende doopleden: Jannetje Ekkelenkamp, Oslolaan 1, Martje Jacoba van Sloten, Nieuw-Geneerstraat 15, Hendrik Verhoeft, Almerelaan 7, Gerrit Breeman, met toestemming van de kerkenraad van Alphen aan de Rijn, wijk 1, 17, Maarten van Urk en Willempje van Urk de Boer, wijk 783, Pieter Mazareeuw en Marijtje Mazareeuw Ras, Zuiderhof 22, Riekelt de Boer, wijk 45, Hendrikje Huizinga, Noorderzand 18, Lucas Benning, Urkerweg 60A, Dirk Ras en Harmke Ras Bakker, Damlaan 17, Klaas Kramer, wijk 3, 82, Elisabeth Truitje Nentjes, Arubastraat 14, Renier Bakker en Cornelia Jacoba Boosman, Leekamp 17, Marietje Cornelia van Sloten, Koningin Julianestraat 1, Aafke Leistra, Hooiland 15, Antonie Meun en Willempje Meun Bakker, Achterland 11. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging, zo de Heere wil, zondag 18 april in de morgendienst plaatsvinden in de Maranatenkerk door ondergetekende. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers: U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Psalm 75, vers 1. schriftlezing is uit de profetieën van Jesaja en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij noemden nu Jesaja 6. Vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen uit de vereniging van de 10 geboden het 9e vers, of wij uw gewoon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. De vereniging van de 10 geboden het 9e vers, na lezen van de heilige wet des Heren en daarna Jesaja 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en een verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten des dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niets. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
We bedienen nu deze morgen het woord van God, gemeente geleden kerk des Heren, dit beleid in onze Heidelbergse catechismus en wel voor vanmorgen zondag 36, de behandeling van het derde gebod, zondag 36. In 99 wordt gevraagd: wat wil het derde gebod? En het antwoord is dat wij niet alleen met de vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. In 100 wordt gevraagd: is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En het antwoord is ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. In onze gebeden gedenken we zuster van Sloten Brouwer, week 5, 31, die opnieuw in het ziekenhuis te Emmeloord moest worden opgenomen. In Emmeloord heeft Louise Boon, Surinamestraat 26, een ooroperatie ondergaan. In het Sophia ziekenhuis de Zwolle verblijft Riette van Sloten, industrie rondweg 27, en in Amsterdam Andreas Romkes, Weijershoek 18. De dankzegging willen we doen voor broeder en zuster Ras Bakker, Damnaam 17, die hun eersteling van de Heere mochten ontvangen, terwijl we onder de rouwdragenden gedenken aan het gezin van broeder en zuster Leestra Visser, Hooidan 15, wier moeder en grootmoeder in de afgelopen week is overleden. We willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, die de God zijt van hemel en van aarde, die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden hebt en het staat er. We mogen u niet alleen kennen in uw grootheid, in uw macht en in uw majesteit, maar we mogen ook weten dat u in Jezus Christus een genadige en een barmhartige ontfermer zijt. En u hebt ons ook in de afgelopen week, in de week die weer achter ons ligt, hebt u ons met uw weldaden en met uw zegeningen willen overladen. We hebben zelfs het leven niet verdiend, Heere. Dat we leven mogen, is al een blijk van uw goedertierenheid en van uw trouw. En u wilt ons niet alleen het leven onderhouden, maar u wilt ons ook met zoveel zegeningen in dit leven omringen door uw goedheid en door uw trouwe zorg bij dag en bij nacht. Wat spreidt u daarin uw goedheid ten toon? En Heere, wat is het rijk en dat we niet alleen bij die zegeningen van u mogen leven, maar dat u ons ook uw woord hebt gegeven, uw openbaring, waarin u achter uw zegeningen uzelf aan ons wilt bekendmaken. En waarin u nog zoveel rijker en nog zoveel heerlijker wilt zeggen wie u voor ons wilt zijn in de Heer Jezus Christus. De Heere, geef dat wij oog mogen hebben voor wie u bent. En dat we met name de gave van uw woord, van uw dierbaar woord en getuigenis, en dat we dat mogen waarderen. Dat we dat van harte lief mogen hebben, dat we ons daaraan verbonden mogen weten. Want het is een groot voorrecht dat u ons uw woord geschonken hebt. Maar dat voorrecht dat brengt ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. U die uw naam aan ons hebt bekendgemaakt, ja meer nog die u met uw naam aan ons hebt willen verbinden in het sacrament van de heilige dood, en die ook ons wil doen behoren tot de gemeente die naar uw naam genoemd is. En laten wij ook mogen beseffen dat wij uw naam heilig hebben te houden en hebben te eren. Laat uw woord ons ook deze morgen doen verstaan wat dat inhoudt en wat daaraan verbonden is. Laat uw woord ons mogen ontdekken, Heere, aan ons tekort, aan onze zonden en aan onze schuld in dit opzicht, opdat wij ons bij het overdenken van uw heilige wet, opdat we ons voor u mogen verootmoedigen en mogen vernederen, maar opdat we dan ook des te meer de geweldige waarde van het offer van de Heer Jezus Christus mogen verstaan. Dat offer waardoor u onreine lippen en onreine harten wilt zuiveren en wilt vernieuwen. En dat wij niet minder ook door de kracht van den Heilige Geest aangedaan mogen worden. Opdat wij zo met recht uw naam mogen aanroepen, mogen beleiden. En dat uw naam ook door ons in al onze woorden en werken geprezen zal worden. Opdat wij het ook mogen betrachten wat we aan het begin van deze dienst gezongen hebben. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Ja, wilt u ons zo een getuigende gemeente van u doen zijn? Dat we uw naam niet laten liggen, uw naam niet misbruiken, maar dat wij uw naam mogen getuigen in deze wereld waar uw naam zoveel gelasterd en zoveel gehoond en zoveel onteerd was. O Heere, wilt u ons met onze kinderen van een kinderlijke vreze tot uw naam doen vervuld zijn. En laat ook deze dienst van deze morgen en daartoe door u gebruikt en door u gezegend mogen worden. En wilt u de prediking van uw woord voor ons tot rijke zegen doen zijn. Wil ons ervoor bewaren, Heere, en dat we onder de prediking van uw woord onze harten zouden verharden en dat wij in onbekeerlijkheid zouden blijven voortleven, maar dat wij allen de kracht van uw woord en van uw geest, ouderen en jongeren, mogen ervaren en door uw woord gevormd en vernieuwd mogen worden tot uw dienst en tot uw lof bereikt. Geef ons een dankbaar hart, Heere, en dat we hier vanmorgen weer samen mogen zijn in uw huis. En wat is het een zegen, en dat u het ons vergunt dat we in alle rust en in alle vrede, in vrijheid, nog ook mogen samenkomen tot de eredienst. Wij vinden het vaak zo gewoon. En toch, wat moet het eigenlijk een groot wonder voor ons zijn. En dat gevoelen we toch ook weer des te meer als we er lang van verstoken zijn geweest om naar uw huis te gaan. Wanneer we dan weer voor het eerst naar uw huis mogen opgaan en met de gemeente mogen samenkomen. Wij danken u, Heere, dat wij vanmorgen ook Sjoerd Bakker weer in ons midden mogen hebben. Voor wie het vele weken en maanden geleden is. En u weet ook van al hetgeen dat heeft plaatsgevonden na dat ongeval en de weken, maanden die hij in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Uw goedheid dat hij weer thuis mocht komen. En nu dat hij ook weer met ons mag zijn. Wij willen uw naam daar hartelijk en ootmoedig voor danken, Heere. En laat het niet in het minst voor hem en voor zijn vrouw een wonder mogen zijn van uw goedheid en van uw trouw. Die hem ook mag stemmen tot ootmoedige erkentenis en tot hartelijke verbondenheid aan u en aan uw dienst. Laten ze daartoe ook de kracht van uw woord en van uw geest mogen ondervinden. Wij bidden u, Heere, dat u wilt zijn met hen die niet naar uw huis op kunnen gaan. Dat u wilt zijn met al de zieken van de gemeente. Zij dat ze thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden of waar zij zich ook bevinden. En wilt u kracht geven om ziek te kunnen zijn? Wilt u genade geven om weer beter te mogen worden? Laat uw zegen daartoe ook aan de middelen verbonden mogen zijn. En wilt u volharding geven wanneer we langdurig ziek zijn en dat ook zoveel met zich meebrengt, ook veel zorgen en moeite die daaraan verbonden kunnen zijn. Doe ons weten dat u toch onze levens begeleidt en bestuurt. En dat u ook in al die wegen uw nabijheid zo wil doen ervaren. En dat we toch met innerlijke kracht die wegen mogen gaan. En zodat ze ons ook tot zegen mogen zijn. Wij bidden u voor zuster van Sloten die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We hadden hoop, Heere, dat zij weer naar uw huis zou mogen gaan. Na al hetgeen dat ook voor haar gepasseerd is. En nu deze vernieuwde inzinking, deze nieuwe beproeving en deze terugslag. Wij bidden u, Heere, dat u zich in het ziekenhuis over haar wilt ontfermen. Zij mag zich in uw hand overgeven. Laat zij dat ook zo mogen doen in het geloof, dat ze uw nabijheid mag ondervinden en dat haar mond en haar hart toch ook vervuld mag zijn van uw lof. Van het zijn wilt u haar ook door deze inzinking nog weer heen helpen en haar krachten ook nog weer sterken en vernieuwen. We danken u voor Louise Boon dat zij in de afgelopen week geopereerd mocht worden. En dat u die operatie voorspoedig hebt willen doen verlopen, zodat ze ook weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. En ook vanmorgen weer in ons midden mag samen zijn. Wij danken u, Heere, voor uw sparende goedheid en trouw. En laat ook haar hart dat mogen stemmen tot rechte dankbaarheid. En ook tot verbinding aan u en aan uw dienst. Opdat we in alle dingen, ook in ons jonge leven, ons van u afhankelijk weten. En door uw hand ons mogen laten leiden. Wij bidden nu ook voor de beide kinderen van de gemeente. En die in het ziekenhuis verblijven. Voor Jet van Sloten. We danken u, Heere. En dat bij de onderzoeken van de afgelopen week niet direct iets ernstig en iets ingrijpends naar voren is gekomen. En wilt u ook de verdere onderzoeken zegenen en laat het ook alles gunstig mogen verlopen, opdat er voor Jet ook beterschap verkregen mag worden en zij ook weer aan de ouders mag worden teruggegeven. Wij bidden u ook voor de kleine Andreas Romkes, ten aanzien van wie er nog wel vele zorgen zijn. Zo kort na de geboorte, allerlei beproevingen die zich aan hem voordoen. Wij bidden u, Heere, laten de middelen, zoals u die tot dusver gezegend hebt, ook verder door u gezegend mogen worden, opdat dit kinderleven gespaard mag blijven. En geef de ouders, en dat zij hun alvast mogen vinden in wie u bent. En op grond van uw woord, ook voor ons en voor onze kinderen, wilt zijn en wilt blijven. En wij willen u danken, Heere, voor het gezin van broeder en zuster Ras, waar u de eersteling hebt willen doen geboren worden. U hebt daarin blijdschap willen geven. Laat die blijdschap ook als een op u gerichte dankbaarheid ervaren mogen worden. En geef, Heere, dat zij bij deze zegen ook de verantwoordelijkheid voor het kind dat u hem toebetrouwde mogen verstaan, mogen beseffen en ook de taak die daaraan verbonden is op de rechte wijze mogen volbrengen. Het is een kind wiens leven begonnen is. En we weten het is ook sterfelijk en toch een kind geschapen voor de eeuwigheid. Heere, laat de ernst daarvan deze ouders en al de ouders van onze gemeente voortdurend op het hart gebonden mogen zijn, opdat we niet slechts het tijdelijk goede, maar bovenal datgene wat nodig is voor de eeuwigheid voor onszelf mogen betrachten en ook voor onze kinderen mogen zoeken. Gedenkt u aan al de gezinnen van de gemeente waar zorgen zijn, waar droefheid en waar rouw is. Wij denken ook aan het gezin van broeder en zuster Lijstra, waar u in de afgelopen week een oude moeder en grootmoeder uit het leven hebt weggenomen, eigenlijk na vele maanden van aftakeling van lichaam en van geest. Heren, wat kan ons veel ontvallen wanneer we onze ouders moeten missen. Maar we lezen ook in dat woord van u. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Laat die troost, Heere, gezocht en ervaren mogen worden, opdat zij ook van u kracht en sterkte mogen ontvangen in het verwerken van dit verdriet. Laat ook dat in de familiekring zo mogen ervaren worden. En wilt u ons gedenken, Heere, met heel de gemeente, ook met dat deel van de gemeente wat samenkomt in de Maranatenkerk. Zegen uw woord in alle kerken waar het gebracht wordt, ook hier in de plaats van onze inwoning. Laat het zuiver verkondigd mogen worden naar de zin en naar de mening van uw Heilige Geest. Laat dat overal mogen geschieden, Heere, waar vandaag uw woord gepredikt wordt. Sterk uw knechten, gort ze aan met uw kracht en leid hen door de verlichting van uw Heilige Geest. Wil genade verzoening doen over onze zonden en wil ons horen in de naam van de Heer Jezus. Uit genade. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden en we zingen uit Psalm 145. de versen 1 en 3. Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. En het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed. Psalm 145, vers 1 en 3. Na de prediking zingen we uit Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt uit Psalm 72, het 11e vers, straks na de prediking. Het is een van de meest ontroerende bladzijden uit het boek Jesaja, die ons zo even is voorgelezen, waarin ons verteld wordt het visioen dat de profeet ontving in de heilige tempel des Heren. Aan de ene kant, dan is het alles een en al majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid wat ons voor ogen wordt gesteld. De Allerhoogste God wordt ons beschreven als zittend op een hoge en verheven troon, van alle kanten omringd door de serafijnen, door de heilige engelen, die hem voortdurend vol aanbidding het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen toeroepen, zodat de muren van het Godsgebouw ervan dreunen. En daartegenover staat dan met gebogen hoofd een nietig, een zondig, een schuldig mensenkind. Dat onder de indruk van al die overweldigende heerlijkheid en majesteit het uitroept, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Welke aangrijpende taal die de profeet daarin laat horen. Een man van onreine lippen. Kennelijk noemt Jesaja zich zo tegenover die serafs, die voortdurend hun heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uitroepen, die niet anders doen en die geen hoger doel kennen dan om de lof te bezingen van hem die op zijn hoge en op zijn verheven troon zit. En daarop ziende, dan kan Jesaja het niet anders zeggen, wee mij, want ik met mijn onreine lippen, ik kan voor die God niet bestaan. En wie onzer zal geplaatst tegenover de heerlijkheid en de heiligheid des Heren dit woord van Jesaja niet tot het zijne maken? Het visioen, het roepingsvisioen van Jesaja, dat toont ons op een ernstige wijze hoe het eigenlijk zou behoren te zijn en hoe het in werkelijkheid is. Hoe het behoort te zijn, dat zeggen ons die heilige serafijnen in hun voortdurende lofprijzing van God. En evenals de serafs, dan zouden ook wij geen ander doel mogen kennen en geen hoger iets mogen bezitten dan om met mond en hart om de lof van God uit te spreken. Want daartoe heeft de Heere ons geschapen, daartoe heeft de Heere ons mond en hart gegeven. Maar het woord van de profeet, dat wijst ons op een aangrijpende wijze hoe het bij ons geworden is. Als Jesaja reeds reden had om zichzelf aan te duiden als een man van onreine lippen, die in zichzelf voor God niet bestaan kon, hoeveel te meer wij, die toch in de schaduw van Jesaja niet kunnen staan. Onze lippen zijn door de zonde onrein geworden. En in plaats van God ermee te loven en te prijzen, dan gebruiken wij ze zo menigmaal om God te vloeken en te lasteren. En bij het aangrijpende en de diepte van die zonde wil het woord van God ons vanmorgen bepalen bij de behandeling van het derde gebod. Waarbij we dan echter ook de weg der verlossing in Christus Jezus mogen verkondigen. En van daaruit ook de leefregel der dankbaarheid u mogen voorgaan.
handelde het eerste gebod over de vreze des Heren, over de Here zelf. Ging het in het tweede gebod over de dienst des Heren, dat wij geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis van God mogen maken om ons daarvoor te buigen, geen eigenwillige godsdienst. Nu in het derde gebod gaat het over de naam des Heren. Wat hebben wij onder die naam des Heren te verstaan? Wij mensen, wij dragen ook allemaal een naam. Maar op zichzelf dan betekenen onze namen eigenlijk niet zoveel. Zonder meer dan zeggen onze namen, de namen die we dragen, nog niets van ons persoon en van ons wezen. Wij zijn mensen van gelijke bewegingen en daarom hebben we namen nodig om ons van elkaar te kunnen onderscheiden. In die zin heeft God geen naam nodig. Hij is de geheel enige die van niets en van niemand onderscheiden behoeft te worden. In aanbidding voor Gods grootheid beleidt de dichter van Psalm 89, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is aan hem gelijk, wie kan hem evenaren en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schaffen. En toch heeft de Heere in zijn grote goedheid, heeft de Heere zich namen willen geven. Om zich daardoor aan ons bekend te maken. Als de Heere zichzelf geen naam gegeven had, dan hadden wij hem niet kunnen kennen. Hij is immers de verborgene die wij niet kunnen kennen, zo hij zichzelf niet aan ons doet kennen. En krachtens zijn Godheid, dan is hij het zoals de schrift het aanduidt, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens ooit gezien heeft en geen mens ooit zien kan. Of zoals het op een andere plaats staat in de schrift, dan hult hij zich in wolken en donkerheid waarachter hij zich voor ons verborgen had. Maar met zijn naam, dan doorbreekt God als met een heerlijk licht deze donkerheid. Met zijn naam maakt God zich aan ons bekend, openbaart hij zich aan ons. En bij die naam van God hebben we dan ook niet alleen te denken aan de eigen namen van hem, als de namen God en Heere en andere namen zoals de Heere die zichzelf gegeven heeft en waarmee hij zichzelf bekend maakt. Maar dan hebben wij te denken aan het geheel van Gods openbaring. Gods naam komt uit in al de woorden die God spreekt. Komt uit in al de daden die hij doet. Ligt verspreid op al zijn werken. En schittert in al de wegen die hij had. Psalm 8 zegt het. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. In uw openbaring en dat over de ganse aarde. En nu schiep God een mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Die zo ook vatbaar was voor zijn openbaar. En met een oog om dat mens die openbaring van God in zich op zou nemen, denkend zou verwerken, maar dan ook weer in heilige aanbidding als het ware aan God terug zou geven. Aan die mens maakte God zijn naam bekend. God noemde die naam niet om die naam maar te laten liggen en te doen blijven voor wat hij is. Maar om die naam op de lippen te nemen en hetzelfde te doen als de heilige engelen de serafs doen. Die naam van God loven en prijzen. Opdat we zo al inniger in Gods openbaring zouden ingroeien, daar al meer van vervuld zouden zijn en daardoor ons leven zouden laten beheersen. En dat was ook de zaligheid voor de mens, de hoogste bestemming van zijn leven, om de naam van God voor heel de schepping uit te roepen. En zo de naam van God in aanbidding te loven en te prijzen. In dit hele gebruiken en beleden van Gods naam is de mens niet staande gebleven. Vreselijk is hij daarin gevallen, op een gruwelijke wijze heeft hij daarin overtreden. Niet het mens tegenover de verleiding van de Satan. Had de mens Gods naam hoog moeten houden. Gods openbaring had hij op moeten heffen om de aanval van de Satan te weerstaan. Maar de mens deed dit niet. Zijn profetische roeping om de naam des Heren te beleiden heeft hij verlogen. Hij luisterde naar de leugentaal van de vader der leugenen. En dat is nu zijn ellende. En nu komt daar ook dat visioen wat Jesaja aanschouwde. In de hemelse tempel, daar wordt wel het heilig, heilig, heilig is de Heren der Heerscharen gehoord. Daar wordt de naam van God geprezen en groot gemaakt. Maar daar staat nu tegenover een mens. Die het moet zeggen, ik ben een mens van onreine lippen die daar niet meer in meedoet. Wel gaan de stralen van Gods openbaring uit. Wel daalt de naam van God van de hemel neer. Nog vertellen de hemelen Gods eer. En verkondigt het uitspansel zijner handen werk. En nog spellen natuur en geschiedenis de nooit volprezen naam des Heren. Maar de mens die zondaar werd. Hij leest die naam niet, hij kan die naam niet meer lezen. Hij prijst zijn schepper niet. Hij noemt die naam niet. Ja toch wel, die mens noemt de naam wel. Want daar opent de mens zijn lippen en wat doet hij? In plaats van die naam van God te prijzen en te verheerlijken, misbruikt hij Gods naam en Gods openbaring om hem daarmee in het aangezicht te slaan. Daarin is de mens dieper gevallen dan het dier. Een dier vloekt niet. Maar de mens geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis misbruikt de naam des Heren wel. En wat plaatst het derde gebod ons ook voor de diepte van onze zondeval in Adam. En van daaruit is het een menigte van allerlei andere zonden die daaruit voortkomt. De catechismus spreekt hier over de zonde van het vloeken. Of we weten wel wat vloeken is, dat is het gedachteloos en het klakkeloos gebruiken. Of liever gezegd het misbruiken van de naam des Heren. En u wordt wel eens beweerd dat vloeken niet zo erg zou zijn als je daarmee niet mee de directe bedoeling hebt om de naam van God smaadheid aan te doen en te beledigen. En dat is inderdaad wel de meest grove vorm van vloeken. Wanneer we de naam des Heren misbruiken om hem daarmee te lasteren, om als met gebalde vuist en zonder schaamte hem daarmee in het aangezicht te slaan. Erger en goddelozer kan het al niet. Maar dan moeten we niet zeggen dat het vloeken niet erg is als we daarmee niet de directe bedoeling hebben om God te beledigen. Want dat is beslist niet waar. Het is een gruwelijke aantasting van de naam des Heren. Er zijn mensen voor wie het vloeken haast tot een tweede gewoonte is geworden. Wanneer ze erop wijst, dan zeggen ze, ja dat is waar ook, dat mag niet. Maar even daarna, dan doen ze het toch zo weer. En dan zeggen ze, ach ja, ik doe het ook niet met opzet. Maar dat is nu eenmaal een gewoonte, maar dat is wel een zeer zondige gewoonte. Die beslist niet van ware godsvrucht getuigt. Er wordt ook wel gezegd, ja, ik denk er eigenlijk niet bij door als ik die naam van God gebruik. Maar dat is het nu juist. Dat we er niet bij denken als we de naam van God op onze lippen nemen. Wij hebben er wel bij te denken als wij die naam des Heren noemen. Er zijn ook mensen die vloeken als ze boos worden. En als de boosheid voorbij is, dan zeggen ze, och, dan had men ook maar niet zo kwaad moeten maken. Ik ben nu eenmaal driftig van aard en in mijn drift, dan weet ik vaak niet wat ik zeg. Alsof daarmee het vloeken goed is te praten. Het drift op zichzelf is al zonde voortkomend uit de boosheid van ons bestaan. En zouden we dan de ene zonde met de andere zonde goed praten? Behalve de brute vorm van het vloeken in het misbruiken, in het rechtstreeks misbruiken van de naam des Heren. Dan zijn er ook allerlei verveende vormen van vloeken. Ik denk daarbij allereerst aan de zogenaamde bastaardvloeken. In de naam van God wordt de middelste letter verwisseld, of van de naam van Jezus alleen maar de eerste lettergreep genoemd, of die naam Jezus wordt verder verbasterd uitgesproken. Ook de Herennaam die verbasterd uitgesproken wordt. Het lust ons niet om al die vormen van bastaardvloeken op te noemen. Wel haast iedere krachtterm en dergelijke is een bastaardvloek. En laten we in dat opzicht toch ook heus wel bedenken wat we zeggen, opdat we geen ondoordachte dingen zullen zeggen. Want ook het gebruik van bastaardvloeken is een ontheiliging van de naam des Heren. In plaats van de naam des Heren te gebruiken, gebeurt het ook wel dat bepaalde natuurkrachten dan worden aangeroepen. De donder, waarin de God der ere zijn stem laat horen. De bliksem, die in het donkere zwerk Gods naam tevoorschijn roept. Of de hagel, die van Gods grootheid en van Gods majesteit getuigt. Ook worden wel duivelen aangeroepen, aan wie men door het vloeken bij hun naam wel geen eer ontnemen kan. Maar aan wie men dan een veel grotere macht toekent dan hen toekomt. En hoe diep aangrijpend is dat vloekwoord, dat men wel het gebed van de vloeker heeft genoemd, waarbij de mens zijn eigen verdoemenis over zich inroept. En wat ontzettend als we bedenken, als we daar geen vergeving voor krijgen, dat men dan straks zal ontvangen waar men zijn leven lang om gebeden heeft. Bij het vloeken moet hier ook gerekend worden het omgaan met het woord des Heren. En hoe gaan we met het woord des Heren om? Met het woord waarin de Heren toch wel heel bijzonder zijn naam aan ons bekend maakt. Het bespottelijk maken van dat woord des Heren, dat kan men doen op een directe wijze. Of ook wel op een indirecte wijze, wanneer men bijvoorbeeld de Bijbelse geschiedenis gaat misbruiken in toneelspel, zoals dat ook op kerkelijk terrein zelfs wel voorkomt, om over allerlei godslasterlijke films die het leven van Jezus of andere Bijbelse motieven tot uitgangspunt hebben, om daar niet over te spreken. Ook het zo losjes weggebruiken van Bijbelse woorden, die dan zomaar willekeurig worden toegepast op allerlei situaties in het dagelijks leven. Dat kan wel eens heel erg geestig lijken. Maar laten we wel bedenken dat we daarmee het woord des Heren en de naam des Heren smaadheid en oneer aan. Behalve het vloeken wordt in de catechismus gesproken over het zweren, het onnodig eedzweren en het zweren van een valse eed. We gaan daar nu vanmorgen niet nader op in, omdat in zondag 37 een aparte zondag aan de eed is gewijd. Wel noemt de catechismus hier nog iets bijzonders, en dat is dat we niet alleen door vloeken en door vals en onnodig eedzweren de naam van God lasteren en misbruiken. Maar ook dat we door ons stilzwijgen en door ons toezien aan die verschrikkelijke zonden mede deelachtig maken. Men heeft zich wel eens afgevraagd waarom dit eigenlijk niet bij elk gebod genoemd wordt. Elke zonde die we stilzwijgend toezien, is dat dan eigenlijk niet dat we ons mede aan die zonde schuldig maken? Maar de catechismus heeft het aangevoeld dat het hier gaat om een diep ingrijpende zonde. Die o zo gemakkelijk wordt overgenomen, doorklinkt wanneer daar niet van meet af aan tegen opgetreden wordt. Wie laat vloeken de naam van God, laat misbruiken, laat de naam van God als het ware in het slijk liggen. En die maakt zich medeschuldig aan de onering van Gods naam. Wanneer onze naam of de naam van iemand die ons lief is, de naam van onze ouders of van onze verloofde of van onze vrouw of man of noem maar op, wanneer die gesmaad en gelasterd wordt, dan laten we dat toch ook maar niet op zijn beloop. Daar kom je voorop. En hoeveel te meer dan voor die grote, voor die heilige en die heerlijke naam van God. Wij mogen vloeken en al wat daaraan verbonden is, dat mogen we niet toestaan. Meerdere mogen dat niet toestaan bij hun kind, bij hun minderen. Ouders mogen dat niet dulden in het gezin. Ook in het werk, op school. Ook de overheid heeft daarin een roeping. Nog altijd is het openbaar vloeken bij de wet verboden, hoewel daar door de politie zo weinig de hand aan gehouden was. En eigenlijk het misbruik van Gods naam al meer wordt geduld en wordt toegelaten in ons volksleven. We hebben, ook als we ondergeschikten zijn, hebben we het vloeken tegen te gaan. Zeker, ik weet wel dat in bepaalde gevallen dan kan het zijn, zoals het spreekwoord zegt, spreken is zilver en zwijgen is goud. En je kunt ook wel paarden voor zwijnen werpen, zoals de schrift dat noemt. Maar laat ons dat niet te gauw een excuus zijn. Om daarachter onze lafheid te verbergen. Laten we, als we een vloeker, als we die waarschuwen, laten we dat ook niet uit de hoogte, niet hoogmoedig doen. Wij moeten dan ook onze plaats weten. Teerheid en zachtmoedigheid moet gepaard gaan met een heilige ernst en met een heilige moed daarin. En naast de liefde tot God en tot Gods naam, dan mag daarin ook niet ontbreken de liefde tot onze naaste, tot het behoud en tot het waarachtig welzijn van onze naaste. En laten we er ook om denken, vooral jongelui, dat we ons niet begeven, niet onnodig begeven. In die kringen waarin vloeken regelmatig voorkomt. Wij horen daar niet thuis, waar met God en met godsdienst de spot wordt gedreven. Of waar vloeken normaal is. Want ook het stilzwijgend toezien. Daardoor maken we ons mede die verschrikkelijke zonden deelachtig. En hoe verschrikkelijk die zonden is, dat blijkt ook uit wat de Heere zegt in het derde gebod. Niet alleen, gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken, maar dan voegt de Heere daaraan toe, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Vloeken, dat is eigenlijk een aantasting van God zelf, want Gods naam is nooit van God zelf los te denken. Wie Gods naam aantast, die tast daarmee God zelf aan. Die krijgt daarin met God te doen. Die waakt over de heiligheid van zijn naam. En die God houdt niet onschuldig. God ziet het niet door de vingers. God vergeet het niet. God stelt daarvoor verantwoordelijk. En God vertoornt zich daarop. De catechismus die geeft dat ook op een aangrijpende wijze weer, wanneer ze zegt, maar is het dan zo'n grote zonde om te vloeken dat God ook degene die stilzwijgen en toezien dat die zich mede aan die zonde schuldig maken. Ja, wordt gezegd, want er is geen zonde die God meer vertoort dan de lastering van zijn naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Eigenlijk wordt het hier gezegd. En laat dat wel tot ons doordringen. Dringen. Vloeken, dat is de ergste zonde die bestaat. Er is geen grotere zonde die God meer vertoont dan het misbruiken van zijn naam. Wij denken soms moord, diefstal, echtbreuk en dergelijke, dat veel grotere zonden zijn. Daar kunnen we ach en wee overroepen en dat kunnen ook erge zonden zijn. Maar laten we dit niet vergeten wat hier staat. Er is geen grotere zonde die God meer vertoornt dan het misbruik maken van zijn naam. God vertoornt zich erop. En in zijn toorn dan straft God ook de zonde. We vinden daarvan aangrijpende voorbeelden in het woord van God. Denk maar aan Farao die de naam des Heeren smaadheid aandeed. Wie is de Heere dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn, die eigenlijk God uitdaagde met God spotten. Maar met zijn ruiters is hij straks verdronken in de Schelfzee. Denk aan Goliath, die de naam des Heeren, de God van de slagorden van Israël, hoonde. Met afgeslagen hoofd ligt hij daar ter aarde. Denk later aan die geschiedenis van Rabsakee, die door Sanherib gezonden bij het beleg van Jeruzalem de God van Israël hol. Maar de Heere die neemt het op voor de heiligheid van zijn naam. En niet alleen Rabsakee zelf, maar ook een leger van 185.000 man wordt door de verderfengel neergeslagen. En denk aan die geschiedenis van Belshazzar. Die spotten met de heilige vaten. En dan dat oordeel op de muur ziet aangekondigd, gewogen, geteld en te licht bevonden. En dat is dan alleen nog maar wat aan straf van God hier in dit leven openbaar. Maar God vertoont zich over het vloeken, over de ontheiliging van zijn naam en hij straft die zonde niet alleen in dit leven. Maar godslasteraars, vloekers, hun deel zal zijn in de eeuwige verlorenheid, de werkelijkheid van de eeuwige straf en wat het woord van God ons daarover zegt. Wat moet dit woord van God, gemeente, ons doen verstaan, onze zonde? De Heere houdt niet onschuldig. Het lijkt er soms wel eens op alsof God het vloeken toelaat. En wij kunnen er soms zo gemakkelijk overheen leven, maar God leeft er niet overheen. God houdt niet onschuldig. En daarom laten wij ook niet over onze schuld heen leven, dat onze schuld blijft openstaan bij God. Want wat zal het ontzettend zijn als die schuld ons dan straks gepresenteerd wordt. En we hebben geen verzoening voor deze zonden gevonden. Wat is het nodig dat wij met Jesaja de profeet voor de Heer het leren beleiden? Wee mij, want ik verga dewijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Laten we dan niet naar anderen kijken. Maar laten we de hand in eigen boezem steken. Wie zal hem er dan niet mee laatst uithalen? En wat hebben we over dat misbruik van Gods naam? Ook al is het dat we niet openlijk die naam van God misbruiken. Wat hebben we om schuldig te kennen tegenover de Heer? Want ook de Allerheiligste, wat heeft hij nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid? En wat kunnen er in onze gedachten, wat kunnen er dingen rondspelen die niet zijn tot eer en verheerlijking van Gods naam? Wat hebben wij nodig? De verzoening. En wij mogen die verzoening ook verkondigen, want die verzoening ook voor deze zonden is er bij God. Nee, niet bij ons. maar is aangebracht en verworven door den Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om de naam van God, om die naam van God ons weer bekend te maken. God had ook zijn naam terug kunnen nemen. Maar God heeft in Jezus Christus zijn naam onder de mensen op een heel bijzondere wijze willen geven. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de school des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Buiten de Heer Jezus om kunnen wij God niet in waarheid kennen. Alleen maar in de Heer Jezus Christus. In hem die gezegd heeft, ik heb uw naam de mensen bekendgemaakt. Maar de Heer Jezus heeft nog veel meer gedaan dan alleen dat hij ons de naam van God in al zijn rijkdom en volheid heeft bekendgemaakt. Want dan was daarmee nog niet de vloek van de overtreding tegen dit gebod weggenomen en de straf die daaraan verbonden is. Die Heer Jezus die ons de naam van God heeft bekendgemaakt, hij heeft ook zelf dit gebod volmaakt vervuld als de grote wetsvolbrenger. En dat ook nu weer door zijn dadelijke en door zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Door zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij gedaan al hetgeen dat de Heere in zijn wet, ook in dit wetswoord, van hem vroeg. Hij heeft nooit door vloeken, nooit door een valse eed of door onnodig eedzweren zich aan het misbruik, aan de lastering van de naam van zijn vader schuldig gemaakt. Ook niet door zijn stilzwijgen en zijn toezien mede die zonden deelachtig gemaakt. Alle onreinheid van lippen en van spreken heeft hij gemeden. En hij heeft daartegen gewaarschuwd. Hij is het die in alles de naam van zijn vader recht gekend, geëerd en beleden heeft. Ook in de moeilijkste situaties van zijn leven. Voor Pilatus dan legt hij de goede belijdenis af. En ook wanneer zijn vader hem de drinkbeker van het lijden aan zijn lippen zet, zodat hij daaronder op een dodelijke wijze bedroefd en beangst is, dan vloekt hij daar niet tegen in. Maar zegt hij, mijn vader, zelfs aan het kruis, als hij daar hangt in het oordeel van de godsverlatenheid, dan is het mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de naam van zijn vader in alles geheiligd, geëerd en gevreesd. Maar hij heeft ook door zijn lijdelijke gehoorzaamheid de straf op de overtreding van dit gebod ondergaan. Hij heeft het in de volste zin ondervonden wat het inhoudt dat God deze zonde met de dood te straffen bevolen heeft. Wanneer hij voor zijn rechters wordt gedaagd, dan worden eerst allerlei valse getuigen tegen hem opgeroepen. Maar dan tenslotte dan stelt de hoge priester hem onder ede voor de vraag dat hij hun zeggen zal of hij de zoon van God is, ja dan nee. En wetend dat hij daarom ter dood veroordeeld zal worden, dan beleidt hij dat hij de zoon van God is. En dan komt daar de reactie, wat hebben wij nog meer getuigen van nodig? Gij hebt allen zijn godslastering gehoord. Als een godslasteraar werd hij ter dood veroordeeld. In het aardse gericht onschuldig. Maar in het hemelse gericht waarin God hem zag beladen met de zonde en de schuld der zijnen, ook met de zonden van hun godslasteringen, werd hij als een godslasteraar verwezen om de weg van sterven te gaan aan het kruis. Jesaja zegt, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan mag ik denken aan dat roepingsvisioen van Jesaja, dat Waar die man het uitroept, wee mee, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen, in zichzelf kan hij voor God niet bestaan. Maar dan toont de Heere hem een kolenvuur. En dan is er een engel en die neemt van dat kolenvuur van het brandofferaltaar. En die raakt daarmee de onreine lippen van de profeet aan. En dan zegt de Heere, heden is uw misdaad van u geweken. In het werk wat de Heere Jezus volbracht heeft, daar is het meerdere altaar der verzoening opgericht. En daar mogen wij nu heen gaan als mensen met onreine lippen. Mensen met een onrein hart. Mensen die zichzelf moeten aanklagen vanwege hun overtreden van dit gebod. Die zichzelf de toorn van God en het oordeel van de Heere moeten waardig keuren. Door de kolenvuur van dat altaar is er verzoening voor onreine lippen en voor onreine harten. Daar alleen ligt ons behaag. En dat niet alleen aanvankelijk, maar ook telkens weer bij vernieuwing. Dan mogen wij met onze ongerechtigheden tot die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus de toevlucht nemen. Om daar in vergeving der zonden en gerechtigheid bij God te mogen vinden. En hij die de naam des Heeren volmaakt, erkent en beleden heeft. Hij wil ook door zijn geest, door de kracht van zijn Heilige Geest, ons daartoe brengen. En dan denk ik nog weer even aan dat roepingsvisioen van Jesaja, wanneer zijn lippen zijn aangeraakt met een kolenvuur van dat altaar, dan blijft Jesaja niet zeggen, wee mij, want ik verga, terwijl ik nu nog een man van onreine lippen ben. Maar als de Heere dan vraagt, wie zal ik zenden, dan biedt deze profeet zich aan en die zegt, Heere, hier ben ik. Door u gereinigd, gelouterd en geheiligd, Heere, zend mij heen. Om uw naam bekend te maken. En dat geldt nu ook voor een ieder die in dat offer van de Heer Jezus Christus verzoening en vergeving mag vinden, zijn gerechtigheid voor God. Die door de kolenvuur van dat altaar der verzoening wordt aangeraakt. Die gaat het ook zeggen, Heere, zend mij heen. Om uw naam bekend te maken. Het teken op de Pinksterdag. Dat was ook het gloeiende vuur, tongen als van vuur, op de hoofden van de discipelen. De catechisme zegt ons ook hoe dat dient te geschieden, dat wij Gods naam niet anders dan met eerbied en met vrezen gebruiken, maar dat hij ook door ons recht gekend en beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. We worden hier eigenlijk herinnerd aan hoe het was in het paradijs. Daar werd de naam des Heeren recht gekend, beleden, aangeroepen en geprezen in alle woorden en werken. En het is eigenlijk door de verlossing in de Heer Jezus Christus dat we weer in die oorspronkelijke staat hersteld worden en tot dat oorspronkelijke werk van de Heer geroepen worden. De Heer heeft ons zijn naam geopenbaard. Niet opdat we die naam maar laten rusten en die naam niet gebruiken. We moeten die naam niet ijdel gebruiken. Maar we hebben die naam te gebruiken met eerbied en met vrezen. In het gesprek, in het lezen, in het getuigen van de Heere. Die naam moet door ons recht beleden of recht bekend worden en dat betekent dat we ook die naam al meer allereerst voor onszelf dienen te kennen. God heeft zijn naam geopenbaard in de Heer Jezus. En van die Jezus weten wij uit de schriften. En het is door de omgang met de schriften, biddend om de leiding van de Heilige Geest, dat we die naam van God daarin geopenbaard ook al rijker, al voller, al heerlijker en al meerder gaan zien, om dan ook van daaruit die naam te beleiden. Dat is de roeping van de kerk, om de naam van de Heere De naam van de Heer Jezus Christus, door wie die naam van God ons weer geopenbaard is in al zijn volheid. In heel deze wereld bekend te maken. Door de prediking van het evangelie. Door het werk der zending en allerlei andere arbeid in het koninkrijk. Maar het is niet minder ook onze persoonlijke roeping om die naam des Heren. Niet alleen niet te laten smaden, maar die naam te beleden, groot te maken. Wie mij beleden zal voor de mensen, heeft de Heer Jezus gezegd. Die zal ook ik beleden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. De naam des Heren, niet alleen beleden en bekend, maar ook aangeroepen in ons gebed. Vloeken en bidden zijn precies tegenovergestelde zaken van elkaar. Vloeken, dat scheidt ons van God. Bidden verbindt ons aan God. Ook in ons bidden moeten we waken voor een misbruik maken van Gods naam. Niet maar achter elkaar de namen des Heren opstapelen. Ook niet onze kracht zoeken in een zeer gebeden en een langgerekte gebeden. Laat eenvoud en oprechtheid de inhoud ook van ons bidden zijn. En dan wordt gezegd in het slot dat de naam des Heren in al onze woorden en in al onze werken geprezen zal worden. Eigenlijk moeten we zo die naam van God kennen in ons opnemen dat ons leven de Heere tot een naam gaat worden. En dat de naam des Heren in ons leven zichtbaar en leesbaar is. Gods naam. In alle dingen, door al onze woorden en werken geprezen. Is die naam van God ook ons zo dierbaar? Och, dat het niet gaat om onze naam. Wat betekent dan onze naam vergeleken bij die naam van de Heer? We leven in een wereld waarin de naam van God op alle mogelijke manieren steeds meer wordt gehoond en gesmaad. Waarin we in vervulling zien gaan wat Johannes ons zegt in het boek der openbaring, het beest uit de zee, met de godslasterlijke namen op zijn voorhoofd, en het beest uit de aarde, de valse profetie, antigoddelijke, antichristelijke krachten, die al meer zichzelf gaan verheffen. En daartegenover hebben we de naam des Heren te beleiden. We kunnen het niet in eigen kracht. Dan moeten we het ook zeggen met Jesaja, we brengen er niks van terecht, wee mij. Maar dan ook naar dat altaar der verzoening. Opdat door de kolenvuren van dat altaar onze harten en onze lippen aangeraakt en vernieuwd worden. Dan houden we onze mond niet. Dan zullen we de naam des Heren uitroepen en dan is daarin niet de kracht in onszelf. Kracht in die naam zo heilig, zo groot en zo goed, waarin dan ook alles besloten ligt, wat nodig is, om niet alleen om die naam te beleiden, maar om dan ook door die naam behouden te worden. Eens dan zal er geen tegenstelling meer zijn. Tussen de serafs en die mens die het moest zeggen, ik onrein van hart, onrein van lippen. Maar door de genade van de Heer Jezus geheiligd en door de kracht van de Heilige Geest vernieuwd, met de engelen dan eeuwig zijn naam verheffen. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa de wereld, hoor en volg mijn zangen met amen, amena, amen.
Wij danken u hartelijk, Heere, dat u ons vanmorgen het onderwijs vanuit uw woord, vanuit uw wet hebt willen geven. Het onderwijs wat ons schuldig stelt, wat ons aanwijst als mensen met onreine harten, met onreine monden en onreine lippen. Maar we danken u dat we mogen weten van de kolenvuur van het altaar der verzoening, door het borgwerk van de Heer Jezus Christus. En wij bidden u, Heere, dat wij allen, ouderen en jongeren, en dat wij die loutering en die heiliging, die vernieuwing mogen nodig hebben en mogen kennen in de weg van het beleiden van onze schuld en van droefheid over onze zonde. Maar dan ook door de kracht van de Heilige Geest vernieuwd, om die naam dan recht te mogen kennen, te mogen aanroepen, te mogen beleiden. En zodat die naam dan ook in al onze woorden en in al onze werken groot gemaakt, verheerlijkt en geprezen zal worden. Wees ons ook verder deze dag nabij en breng ons vanmiddag weer andermaal samen in uw huis, als u ons andermaal samen roept en geeft dat we heel uw dag mogen heiligen, in uw dienst mogen besteden tot uw eer en tot onze zaligheid. Vergeet wat niet was naar uw heilige wil en hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Onze slotzang is uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11.
Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.